Nou, goedemiddag weer allemaal. We gaan weer verder met het thema dood en opstanding. Is het? Oké. thema dood en opstanding. Waar we vorige keer hadden besloten van om ons vooral te gaan richten nu op opstanding. Ja, we hebben gezien, althans ja, voor een grote lijn in de Bijbel, dat is dat de dood is, de mens gaat naar het graf, en dat de grote hoop is opstanding. Ook bij Paulus, dus de apostel Paulus, die heeft het heel veel over de hoop van de opstanding. Dat zie je bijvoorbeeld in Handelingen. Dus we zullen zo meteen eerst even wat teksten nagaan. Vorige keer hebben we gekeken naar de ontkenning van de opstanding door de Sadduceeën. En de reactie van de Heer Jezus op hun tegenwerping. Ja, van die zeven broers die iedere keer een andere vrouw hadden. Ja, van wie is nou die vrouw in de opstanding? En toen zagen we ook dat de toekomende eeuw, dus de Heer heeft het over deze eeuw, deze aion, en de toekomende aion, en die toekomende aion, dat is de aion van de opstanding. Eeuwig leven, aionisch leven, is dan ook leven met betrekking tot die periode. Ja, we denken aan eeuwig leven vaak van, nou, het is nimmer eindigend, altijd tot in de eeuwigheid. Nou, wellicht dat ook betekent. Maar eeuwig leven zoals het er staat, het leven met betrekking tot de eeuw, de zaligheid hoort daar ook bij. Die periode van de toekomende eeuw. Paulus die heeft het daar in Handelingen nog een keer over, dat zijn grote hoop is en de prediking. En natuurlijk moet je dat dan in zijn brieven ook wel weer terugvinden. Als dat de grote hoop is, dan vind je dat in zijn geschriften ook weer terug. Nou, stel ik voor dat we, behalve Romeinen, de brieven van Paulus daar gewoon eens in de komende periode op doornemen. Vandaag dan Galaten, volgende keer Korinthe. Ik keer erop, of Thessalonicens of andersom, moeten we even kijken. En gewoon eens kijken van hoe dat functioneert bij Paulus in zijn evangelie. Vandaag wilde ik dat doen over Galaten. Dus niet zo'n, aan de ene kant niet zo'n hele logische keuze. Waarom niet? Nou, omdat het woord opstanding in die hele brief aan de Galaten niet voorkomt. Paulus heeft het helemaal, of hij spreekt niet over het woord opstanding. Maar het is volgens mij wel heel duidelijk dat het bij hem een onderlinge gedachte is, de opstanding. Ja, dus dat daar dat de basis is van zijn prediking. Nou, daar wilde ik vandaag dan voornamelijk naar kijken. En we gaan Galaten dan op een iets andere manier benaderen dan dat ik dat in de afgelopen tijd wat vaker heb gedaan over het verschil tussen geloof en wet en dergelijke. Dus we gaan kijken of we kunnen vinden iets over die opstanding. Skype eruit. Ja, dus Paulus die heeft het heel duidelijk in zijn prediking altijd over de opstanding. Laten we eens kijken in de Handelingen, waar we Paulus aan het werk zien. Handelingen 13. Ja, zijn eerste geregistreerde preek eigenlijk, van de apostel Paulus. Dat is in Antiochië. Dat is ook een hele lange preek. En hij lijkt wel een klein beetje op die van de eerste preek van Petrus. En op een gegeven moment zegt hij in vers 32, en wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen dat zijn dan de vaderen van Israël, dat hier geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als zij Jezus verwekt heeft, dus als hij hem heeft opgewekt. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij al dus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden van David geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien of de vergankelijkheid te zien. Nou, die woorden uit die psalm 2 en psalm 16 en psalm 89 of Jesaja 55, ja, die past Paulus toe op de Heer Jezus in zijn opstanding. In Griekenland, als Paulus in Athene staat, dan gaat hij in gesprek met de filosofen, Handelingen 17. En nou ja, die filosofen die willen graag iedere keer wel iets nieuws horen. Nou, dan kunnen ze bij Paulus kunnen ze daarop rekenen. En ook daar vind je een preek van hem, vanaf vers 22. En al heel snel heeft hij het daar ook over de opstanding. Ja, vers 31. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden verwekt heeft. Dus Paulus begint ook daar over de opstanding van de Heer Jezus. Gewoon zijn eerste preek onder die Atheners. Hij zegt het gaat over die opstanding. En dan de reactie van die Grieken. Nou, als ze nou van de opstanding de doden hoorden, gingen ze spotten sommigen. Sorry? Ja, ja. Oh ja, inderdaad. In de vers 3, dat is in Thessalonica. Ook daar begint hij bij zijn prediking. Dat Christus moest lijden en opstaan uit de doden. En dat deed hij dan altijd aan de hand van de schriften. Nou, die filosofen die dachten op twee verschillende manieren. De een zei van, het waren de materialisten. Die zeiden van, nou, met de dood is het over en uit. Is klaar. Andere filosofen, namelijk de volgelingen van Plato bijvoorbeeld hier, die zeiden dat dan de ziel verlost zou worden uit de kerken van het lichaam. Ja, dus dan dat de ziel dan eeuwig zou blijven leven. Nou, Paulus die zegt iets heel anders en hij heeft het over de opstanding. Nou, dat was echt nieuw, maar ze vonden het zo raar dat ze daarmee begonnen te spotten, behalve een enkeling, ja, de Dionysius en Damaris. Nou, dus inderdaad ook Handelingen 17 vers 3, maar Handelingen 23, daar vind je als Paulus er voor de raad staat, dan veroorzaakt hij door zijn opmerking een tweedracht tussen de Sadduceeën en de Farizeeën. Hij zegt in vers 6, ja, dus als hij voor dat Sanhedrin staat, dat bestond dus uit verschillende stromingen. En Paulus, wetende dat het ene deel was van de Sadduceeën en het andere van de Farizeeën, riep in de raad, man en broeders, ik ben een Farizeeër, eens Farizeeërs zoon, ik word over de hoop en de opstanding der doden geoordeeld. En daarom zat hij, daarom stond hij dat voor de Sanhedrin. Ze wilden hem veroordelen op grond van het geloof in de opstanding der doden. Dat vind je ook terug als je een klein eindje verder bladert, het volgende bladzijde, Handelingen 24... Vers 14, en dan staat Paulus voor Felix. Hij zit inmiddels natuurlijk in gevangenschap. En hij verantwoordt zich voor de stadhouder Felix. En hij zegt, maar dit beken ik u, dat ik naar die weg, welke zij secte noemen, de God der vaderen alzo dienen, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Hebben de hoop op God, welke deze ook zelf verwachten dat er een opstanding der doden wezen zal, beide der rechtvaardigen en der onrechtvaardigen. Ja, ook hier weer opstanding. Vers 21 van ditzelfde hoofdstuk in dezelfde preek, of dezelfde verantwoording, dan van dit enig woord, het welk ik riep staande onder hen over de opstanding der doden, word ik van uw lieden geoordeeld. Zo kan ik nog verder gaan, Handelingen 26. Handelingen 26. Daar zat Paulus voor Agrippa en Festus, dat is de volgende stadhouder. En dan ook dan in zijn verantwoording aan deze twee mannen vanaf vers 21. Om deze zaken wil hebben mij de Joden in de tempel gegrepen en gepoogd om te brengen. Dan, hulp van God verkregen hebben, sta ik tot op deze dag, betuigende bij de klein en groot, niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Namelijk, dat de Christus lijden moest en dat hij de eerste uit de opstanding de doden zijnde een licht zou verkondigen, dit volk en de heidenen. Dus eigenlijk in elke prediking van Paulus en zijn verantwoording, iedere keer heeft hij het maar over het feit van die opstanding. Nou, dan moet je dat dus ook terugvinden in zijn brieven, dat kan gewoon niet anders. Nou, daar waren we vorige keer in Galaten een heel klein stukje aan begonnen. Ik stel voor dat we eerst Galaten 1 een gedeelte lezen. Ik lees een klein stukje uit Galaten 1. Paulus, een apostel, geroepen en niet van mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. En al de broeders die met mij zijn aan de gemeente van Galatië, genade zij u en vrede van God, de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons strekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil, de tegenwoordige boze eeuw staat daar, deze aion, naar de wil van onze God en Vader. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ik verwonder mij dat gij zo haast, wijkende van degene die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie. Daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen veranderen. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die is vervloekt. Want predik ik nu de mensen of God, of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb ook zelf het zelf niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer, dus enorm veel, de gemeente van God vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom, in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moederslijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door zijn genade zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed, en ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Nou, we zullen het even aflezen. Daarna kwam ik na 3 jaar weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem 15 dagen. En zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. En hetgeen nu ik u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. En daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië en van Cilicië. En ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea die in Christus zijn. Maar ze hadden alleenlijk gehoord dat men zei, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof, het welk hij eertijds verwoestte. En zij verheerlijkte God in mij. dat begin van Paulus, hè, die vers 6. Ik verwonder mij dat u zo snel, zo haast, wijkende van degene die u in genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie. Dus we kunnen er bereid voor zijn dat als we deze brief gaan lezen, dat we heel wat te horen krijgen. Paulus die schrijft vanuit een enorme verontrusting en dus ook verwondering en verbazing van hoe is het mogelijk dat dit onder jullie is gebeurd. Hij zegt, het gaat over een ander evangelie wat onder hen gepredikt wordt. Hij zegt, en ik kan het me gewoon niet voorstellen, ik begrijp gewoon niet dat jullie zijn overgegaan van dat evangelie waartoe ik jullie geroepen had, ik Paulus, en dat je nu een heel ander evangelie hoorde. En dan zegt hij zelfs, of ik nou zelf, of een engel uit de hemel, jullie dat andere evangelie predikte, die is vervloekt, anathema. Nou, dat zijn stevige woorden, dat hij dat zelfs over een engel uit de hemel durft te zeggen. Even een zijpad. Zo'n voorbeeldje hebben we in de Bijbel, hè? Van een engel die een profeet liegt. En het gevolg daarvan is de dood. Iemand een idee over welk? Nee, die bedoel ik niet. Nee. Nee, over echt een engel. Die is in 1 Koningen 13. 1 Koningen 13. Het kan best zijn dat Paulus hierover over heeft nagedacht toen hij dit schreef. Ik weet niet zeker natuurlijk, maar dat is die profeet die Jerobeam, de koning, gaat waarschuwen. Ja, die Jerobeam die heeft een afgodsaltaar opgericht. En deze profeet die wordt geroepen om Jerobeam tot de orde te roepen. Om in elk geval om hem het woord des Heren aan te zeggen. Vers 2, zie je dat. En hij riep tegen het altaar door het woord des Heren. En zei, altaar, altaar, zo zegt de Heren, zie. Een zoon zal aan het huis van David geboren worden. Wiens naam zal zijn Josia. Die zal op u offeren de priesters van de hoogten. Die op u roken. En men zal mensenbeenderen op u verbranden. Dat is een profetie. Een toekomstvoorspelling. Nou, dat is ook gebeurd. Onder de regering van Josia werden die benen van die priesters opgegraven en die werden inderdaad verbrand op dat altaar. Nou, vervolgens verdorde die hand van die koning, die hij wees en op een gegeven moment kon die arm niet meer intrekken of zo, of er gebeurde iets mee. Die koning die vraagt van bid voor mij. Nou, dat deed de man gods in vers 6. Toen bad de man gods het aangezicht des Heren ernstig. En de hand van de koning kwam weder tot hem en hij werd zoals tevoren. Ja, dus hij was weer genezen. Nou, wat er dan gebeurt, die koning die biedt hem aan om, kom bij me in huis. Kom bij me eten en drinken. Maar die man gods, die was zo overtuigd van het woord van God wat hem was gebracht. Hij zegt, dat mag ik gewoon helemaal niet doen. Hij zegt, en al zou je me de helft van uw huis geven. Nou, dat was natuurlijk nogal wat. Een enorme rijkdom wat die koning had. Hij zegt, al zou je de helft geven, ik zou het niet doen. Ik zou niet met u gaan en ik zou in deze plaats geen brood eten, nog water drinken. Dat is vers 8. Want zo heeft de Heere mij geboden door zijn woord, zeggende, gij zult geen brood eten, nog water drinken en gij zult niet wederkeren door de weg die gij gegaan zijt. En hij ging door een andere weg en keerde niet terug door de weg door welke hij te Bethel gekomen was. Dat was natuurlijk een woord des Heeren wat best, denk ik, tegen het vlees van deze profeet ingegaan zou zijn. Nou, je kan gaan redeneren, wat is er nou verkeerd om even bij die koning die net genezen is en die nou ja, misschien wel bekeerd is, om bij die man brood en water te gaan eten en drinken. Op zo'n vriendelijk verzoek kan je toch gewoon ingaan. De Heer had gezegd, zo moet je wandelen, je gaat die weg ga je gewoon weer terug en je gaat niet terug. Die profeet die was er heel duidelijk in. Hij zegt, al geef me de helft van je huis. Gaat niet doen. Maar dan komt er een andere verzoeking. Een andere profeet. Dus een oud profeet die woonde in Bethel. En zijn zoon kwam en vertelde hem al het werk dat de man gods te 10 dagen in Bethel gedaan had. Met de woorden die hij tot de koning gesproken had. En deze vertelden zij ook aan hun vader. En hun vader sprak tot hen: welke weg is die gegaan? En zijn zonen, de weg gezien. En zijn zonen hadden de weg gezien welke de man Gods was getogen, die uit Judea gekomen was. En toen zei hij tot zijn zonen: zaalde mij de ezel. En ze zaalden hem een ezel en hij reed daarop. Dus die oude profeet, Bethel, die krijgt dat te horen, dat verhaal. En die gaat achter die profeet aan. Ongetwijfeld hebben zijn zonen ook verteld: ja, die man die ging niet mee met die koning. Want hij moest een andere weg direct doorgaan. Komt die man en die gaat naar die profeet toe. En hij zegt tegen die man Gods uit Judea. Kom met mij naar huis en eet brood. Ja, dus die profeet uit Bethel, die zegt tegen die man, die profeet die koning had aangesproken, van ga met me mee en eet brood. Nee, zegt de man, want een woord is tot mij geschied door het woord des Heren. Gij zult aldaar nog brood eten, nog water drinken. Gij zult niet wederkeren, gaande door de weg door welke gij gegaan zijt. En hij zei tot hem: ik ben ook een profeet, net als jij. En een engel heeft tot mij gesproken door het woord des Heren, zeggende: breng hem weder met u in uw huis, dat hij brood eten en water drinken. Dus deze oude profeet, die zegt van: ja, maar ik ben ook een profeet en er is een engel die heeft tegen mij gesproken. Dan wordt er heel vaak gezegd van dat deze profeet dat gewoon ter plekke staat te verzinnen, dat hij liegt. Dat hoeft helemaal niet. Het is veel logischer, als je naar dat laatste stukje kijkt, doch hij loog hem, dat het die engel was die tegen die profeet loog. Van ja, dit is het woord des Heren, van je moet die profeet met je mee naar huis nemen. Dus die oude profeet, die heeft wellicht gewoon heel oprecht gehandeld, gewoon omdat een engel dat tegen hem gezegd had. En die gaat naar die profeet uit Judea en die zegt: ga met me mee naar huis. Ja, en nou had deze man een probleem, die profeet uit Judea. Van wat moest je nou mee? Dus die profeet, die oude profeet, die zegt van: ja, een engel heeft tot me gesproken. Of moest hij blijven bij dat woord des Heren, wat hij zelf had gekregen? Nou, hij neemt de verkeerde keus. Hij gaat terug met die oude profeet. Hij gelooft dat woord. En hoe je het ook wendt of keert, en hoe je de tekst hier ook leest, hij wordt in de maling genomen. Hij wordt bedrogen. En als je het stuk verder uitleest, het is een dood. Een engel uit de hemel, die kan liegen. Nou, dat kom je wel vaker voor natuurlijk, die leugengeesten die bij die profeten, die, welke koning was dat bij Jozefat? Al die leugengeesten die de profeten voorlogen. Dan was er één profeet, Aia, die zegt van: ja, je moet niet optrekken met die andere koning. Ik ben eventjes de precieze naam allemaal kwijt, je hoort het. Maar goed, het is iets wat vaker voorkomt. Maar het is dus vanuit het Oude Testament niet helemaal vreemd dat Paulus hier in Galaten 1 zegt. Al zou er een engel uit de hemel komen, die is vervloekt als die met een andere evangelie komt. En dat andere evangelie, dat werd dus gepredikt. En het is voor ons natuurlijk ja, toch wel belangrijk om te weten, wat is dan het ware en wat is de leugen? Wat is dat andere evangelie? Paulus die begint hier in vers 1. Hij zegt: ik ben een apostel geroepen niet door mensen, noch door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. Dat is het eerste vers van deze brief. Dat doet hij in geen enkele andere brief, dat hij zo duidelijk zegt van God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. Kijk ook naar Romeinen 1, vers 4 bijvoorbeeld. Ja, dat is de Zoon, die bewezen is te zijn de Zoon van God, door de opstanding uit de doden. Maar hier gelijk al in vers 1, ik ben geroepen door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden heeft opgewekt. het laatste stukje van Galaten, daar begint Paulus, of daar eindigt Paulus met iets bijzonders. Dus Galaten 6, het einde. Dan lees ik even vanuit vers 14, vanaf vers 14. Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht. De besnijdenis doet geen nut in Christus Jezus. Nog vooruit, maar een nieuwe schepping. En zoveel als er naar deze regel, naar deze kanon staat, hè, kanon hebben wij het woordje van, die regel, zullen wandelen over dezelfde zoals in vrede en barmhartigheid en over het Israël van God. Voorts, niemand doet mij enige moeite aan, want ik draag de littekens van de Heer Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Dus hij eindigt hier met een nieuwe schepping. En de grote issue in die gemeente was die besnijdenis. Moesten nou die pasbekeerde heidenen, moesten ze zich ook laten besnijden of niet? En het valse evangelie was dus van dat deze mensen in Christus, die geloofden in Christus, in zijn dood en in zijn opstanding, dat die besneden moesten worden. Dat was het valse evangelie wat er kwam. En Paulus die eindigt dus zijn brief van nee, dat hoeft helemaal niet. Want in Christus Jezus doet besnijdenis geen nut, geen kracht. En vooruit ook niet. Met andere woorden, of je nou besneden bent, nou prima. Of je nou niet besneden bent, is ook prima. Dat is in Christus Jezus. En dat is een nieuwe schepping. Dat in Christus geen onderscheid vind je ook in vers 28 van hoofdstuk 3. En daar zie je eigenlijk al de gedachte van de opstanding. Het einde van Galaten 3, vers 27 en 28. Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt ge Christus aangedaan. Daarin, het is mooier om te zeggen, in hem, dus in Christus, is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije, dus geen slaaf en ook geen vrije mens. En daarin is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad en haar naar de beloftenis erfgenamen. Nou, wat staat hier nou? Als je in Christus Jezus gedoopt bent, en als je die woorden leest, dan hoop ik dat er een belletje bij je gaat rinkelen, nadat we zo lang bezig geweest zijn met de studie aan Romeinen. Want waar vind je dat ook terug, dat in Christus gedoopt? Romeinen 6. Precies, inderdaad, in Romeinen 6, daar gaat het over de opstanding. Het eerste deel van Romeinen 6, die vraag van, die denkmeldige vraag die een tegenstander van Paulus zou kunnen zeggen, of iemand die twijfelt of Paulus wel de waarheid spreekt. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog daarin leven? Dat kan helemaal niet meer, want we zijn gestorven. Ja? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des leven wandelen zouden. Dus er is een nieuwheid van leven. Dus in Christus gedoopt, dat betekent, dat heeft niks met water of wat dan ook te maken, dat betekent in Christus gestorven en begraven. Maar zoals hij is opgewekt uit de doden, tot de heerlijkheid van de Vader, zo wandelen wij ook in nieuwheid van leven. Ja, daartussenin, daar zit dus opstanding. Als je eerst sterft en daarna toch leeft, dan heb je een nieuw leven gekregen. En daar gaat het hier over. Dus ook in Galaten 3, dat laatste stukje, in Christus gedoopt. En dan zegt Paulus, ja, daarin is dus ook geen vooruit of besnijdenis. Dat betekent niet dat in die periode, in Handelingen, dat onderscheid helemaal weg is gevallen. Ja, dus daarin is Jood nog Griek, daarin is nog dienstbare nog vrije, daar is geen man nog vrouw, want gij alles uit één in Christus. Soms wordt er wel eens gezegd van, nou maakt het allemaal helemaal niet meer uit daar, of je Jood of heiden bent. Ja, dat verschil, dat was er nog steeds. Maar het gaat, er is geen verschil meer in de wijze waarop ieder gerechtvaardigd wordt. Dat gaat namelijk in Christus door de dood en zijn opstanding. En dat er natuurlijk nog wel uiterlijke verschillen waren, dat zie je wel in het feit dat hij ook zegt, er is geen man en vrouw. Nou, we weten allemaal dat verschil tussen man en vrouw niet zomaar opeens in Christus is weggevallen. Nou, zo geldt dat ook voor de slaaf en voor de heer, de vrije. Paulus was geen prediker voor de afschaffing van de slavernij of iets dergelijks. Het is wel het gevolg van het christendom geweest, maar daar heeft hij het hier helemaal niet over. En hij heeft het er ook helemaal niet over gehad om het verschil tussen Jood en Heiden op te heffen hier. Daar gaat het hem niet om. Alleen de weg van de rechtvaardiging is voor iedereen hetzelfde. In Christus, zijn dood en zijn opstanding. Die nieuwe schepping, helemaal aan het eind van Galaten. Dus hij begint met Jezus Christus uit de doden opgewekt. En hij eindigt met een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping, die staat ook in verband met de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En welk linkje hebben we dan in ons hoofd zitten? Mijn vraag was, welk linkje hebben we dan in ons hoofd zitten waar opstanding van de Heer Jezus Christus en de nieuwe schepping met elkaar worden verbonden?
Twee Korinthe 5,
ja, openbaring zou je ook kunnen zeggen. Hij is het begin van de schepping gods. Daar zit zeker, hij is de eerstgeborene uit de doden en het begin van de schepping gods. Dat wordt naast elkaar genoemd. Dat is zeker waar. Maar ik bedoelde nu inderdaad 2 Korinthe 5. Waarin Paulus vertelt dat hij is een dienaar van de verzoening. Twee Korinthe 5, vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zodan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees, we kennen hem nu naar de geest. Dat kennen naar het vlees, dat betekent Christus voor zijn dood aan het kruis. Ja, in zijn omwandeling op aarde onder de wet, in het jodendom. Dat is Christus kennen naar het vlees. En Paulus zegt, nu kennen we hem niet meer naar het vlees. En zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Dat is dus ook weer in Christus. Christus is opgewekt en hij is het begin van de nieuwe schepping. En zij die in Christus zijn, zijn ook een nieuwe schepping. Een nieuw maaksel. En bij Paulus zit ook bij het schrijven van de Korinthebrieven voortdurend Genesis 1 en 2 in zijn achterhoofd. Die oude schepping en die nieuwe schepping. De tegenwoordige eeuw, de boze aion en de toekomende eeuw. En wat zegt Paulus nou door die opstanding van de Heer Jezus Christus? Is die hoop waar Israël naar uitkeek en eigenlijk nog steeds naar uitkijkt, de hoop van de Messias die komen zal en die nieuwe aion zal inleiden, dat koninkrijk zal komen en dat er een opstanding zal zijn. Hij zegt, die tijd is als je in Christus bent, feitelijk al voor jou aangebroken. Dat is het zijn van een nieuwe schepping. Dus je leeft in deze boze aion, maar je bent eruit verlost. Ja, hoe kan je nou verlost zijn uit deze tegenwoordige boze eeuw, zonder dat er een andere plek is? Waarheen ben je dan verlost? Ja, een verlossing uit is ook ergens verlossing waarheen. Nou, dat is dus al in die toekomende eeuw. En dat is de onderliggende gedachte bij Paulus waar het gaat over die opstanding. Ik had ook Colossense 1 vers 15 nog kunnen noemen. Daar gaan we nu niet naar kijken, maar ook daar wordt hij genoemd het begin van de schepping. Ja, een eerstgeborene uit de doden. Maar dat zullen we nu even laten. Even terug naar Galaten 6, dat van die nieuwe schepping. Deze woorden in Galaten 6, die zijn eigenlijk al een kleine herhaling. Want hij zegt, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuwe schepping. En die woorden die had hij al een keer gebruikt. Namelijk, moet je even links op je bladzij kijken, tenminste ik moet links op mijn bladzij kijken, vers 6 van hoofdstuk 5. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit. En dan zegt hij nu niet, maar een nieuwe schepping. Hij zegt, maar het geloof door de liefde werkende. Dus het geloof door de liefde werkende, dat heeft iets te maken met die nieuwe schepping. Als je ze even parallel zou lezen. Ja, dus vooruit en besnijdenis, hou daar nou toch alsjeblieft eens over op, over dat onderscheid. Daar gaat het helemaal niet meer over. Het gaat over de nieuwe schepping of het geloof door de liefde werkende. Nou, hier noemt Paulus twee dingen. Je moet trouwens even dat vers ervoor ook bijpakken. Wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Nou, nu ga ik niet weer helemaal ophalen van dat woordje rechtvaardigheid. Daar zijn we heel vaak op ingegaan. Maar die rechtvaardigheid van God heeft in de schrift, bij Paulus in elk geval, altijd te maken met het feit dat Jezus Christus de wet heeft volbracht, tot aan het uiterste is gegaan, zelfs, en dat vind je in Galaten 3, zelfs tot aan de dood van het kruis, dat is ook de wet. En dan is het Gods rechtvaardigheid, dat God hem heeft opgewekt uit de doden. Dat is Gods rechtvaardigheid, dat hij is opgewekt uit de doden. En door dat geloof in de opstanding, word je gerechtvaardigd. Ben je in Christus, ben je een nieuwe schepping en heb je dat geloof door de liefde werkende. En over welk geloof gaat het? Ja, ook dat is typisch iets voor Galaten, de brief aan de Galaten, het geloof van Jezus Christus. De trouw, de getrouwheid van Jezus Christus, waarmee hij is gekomen en zich heeft onderworpen aan de wet en is opgestaan uit de doden. Hoe laat zijn we? Ja. Nou, nog even twee dingen. Dus er is dus iets heel ernstigs aan de hand. Dat zag je in Galaten 1. Dus die Galaten, die hadden dat evangelie van de opstanding van Jezus Christus, die nieuwe schepping, die hadden ze verruild voor de besnijdenis. Je moet besneden worden. Nou, dat is nou precies waar Paulus zich tegen verzet. Als je dat gaat doen, dan heb je er gewoon helemaal niets van begrepen. Als je nu nog gaat besnijden en je zegt dat dat nodig is, daar klopt gewoon helemaal niks van. Dan heb je niet gesnapt wat dat evangelie is. En daarom zegt hij een hele ernstige vraag aan het begin van Galaten 3. Gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd, hij noemt het dus een betovering, dat gij aan de waarheid niet zou gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt ge de geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof? Dit was Galaten 3, vers 1 en 2. Ja, dus dit alleen wil ik van u leren. Nou, Paulus die wilde zijn verwondering, die wilde die wel een antwoord op hebben. Heb je nou de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking van het geloof? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees. Wat betekent dat, de geest? Wat betekent dat? Heb je de geest ontvangen uit de werken van de wet of de prediking van het geloof? Ja, dat is die nieuwe mens inderdaad, ja. Ja, heel goed. Het gaat hier, dat ontvangen van die geest, dat hoort bij ja, die nieuwe mens in Christus. Christus aangedaan hebben, zoals we ook al hebben gelezen. Dat betekent die nieuwe geest ontvangen te hebben, zoals Adam de geest of de adem des geestes des levens ontvangt en daardoor een levende mens werd. Zo hadden deze Galaten de geest van Christus ontvangen. En dat was 1 Korinthe 15. Jezus Christus is geworden een levendmakende geest. En deze Galaten hadden die geest ontvangen. Ja, hoe hadden ze die geest ontvangen? Nou, niet doordat Paulus bij ze was gekomen en zeggen van ja, je moet je gaan besnijden en dan moet je dit en dan moet je dat en dan moet je dat. Nee, Paulus die kwam van, er is een verlosser gekomen die jullie bevrijdt uit deze donkere tegenwoordige eeuw. Deze duistere eeuw. En deze Galaten, die waren daar gewoon hartstikke blij mee. Die leefden in een enorme duisternis van de afgoderij. Op elke hoek van de straten stond wel een afgodstempel. We kunnen het ons bijna niet voorstellen hoe die oudheid eruit gezien moet hebben. En wat de gevolgen dat ook voor deze Galaten geweest moet zijn. Maar zij kwamen dus eigenlijk los van de synagogen te staan, maar ook los van de wortels waarin ze waren opgegroeid. En ze hadden een heel nieuw leven, maar dat hadden ze met blijdschap aangenomen, die geest. Die geest van het leven. Want ze leefden als het ware al in die nieuwe schepping. Nou, wat wil je nog meer? En toen zegt Paulus, of op een gegeven moment kwamen er dus leraren in deze gemeente, en die zeiden van, ja, wacht even, is goed dat je dit gelooft, maar je bent nog niet klaar. Je moet je laten besnijden. En onder die leugenachtigheid zijn die gelaten ten val gekomen. En zozeer dat Paulus aan deze mensen schrijft, van het lijkt wel of ik het helemaal te vergeefs heb gedaan. En dan wijst hij nog eventjes, heel subtiel, of nou niet zo subtiel eigenlijk, aan het eind op de tekenen, de littekenen van de Heer Jezus die hij in zijn lichaam draagt. Zo van, moet je kijken wat een pijn ik allemaal heb moeten ondergaan om dit evangelie te brengen. En bij de minste of geringste dwaling, dan staan jullie alweer op een ander spoor. Want zo was het. Misschien is Galaten 4, om daarmee te eindigen, want ik zei dat ik nog twee dingen doen. Dus overal waar je die geest leest, dan gaat het dus over die geest van Christus, die opstandingsgeest, die opstandingskracht. En dan in Galaten 4, misschien gaat het daar wel, hebben we daar wel de kern te pakken van die brief aan de Galaten. En de opstanding, doch ik zeg zo lange tijd, als de erfgenaam een kind is, en dat betekent dan een klein kind, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, van een slaaf. Hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen van de wereld. De Joden onder de wet en de heidenen, ja, eigenlijk onder de afgoderij. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot zonen, dat woordje kinderen moet je daar schrappen en daar moet je zonen van maken, de aanneming tot zonen verkrijgen zouden. En overmits gij zonen zijt, Zo heeft God de Geest zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba Vader. Wat is die Geest van zijn Zoon? Nou, toch nog maar even terug naar Romeinen 1 vers 4. Want daar gaat deze gelaten brief natuurlijk de hele tijd maar over. Gelaten 1 vers 4. Zegt Paulus dat het evangelie gaat over de Zoon. Zijn Zoon. Die krachtig is bewezen, of in kracht staat er eigenlijk, bewezen is, te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden. Namelijk Jezus Christus onze Heer. Dus de Zoon is bewezen te zijn de Zoon van God, juist door die opstanding uit de doden. En hoe krijgen we die aanneming tot zonen? Nou, door die verlossing in hem. In Christus, door zijn opstanding uit de doden. Ja, dat vind je weer terug in Galaten 4. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot zonen verkrijgen zouden. En overmits wij gij zonen zijt, zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Die roept Abba, Vader. En dat is die geest van Christus, van de opgestane Christus. Die tegen ons zegt, we mogen met vrijmoedigheid Abba, Vader noemen. Zo zijt ge dan niet meer een dienstknecht, geen slaaf, we hebben dus een hele andere geest. Ook niet meer die van de angst en de vrees, nee, van de liefde en de kracht. Niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, ook een erfgenaam van God door Christus. Nou, hier schildert Paulus dus wat deze gelaten allemaal hebben gekregen in die nieuwe schepping. Je bent een erfgenaam in die nieuwe schepping en alles is je deel. En je bent een zoon van de Vader. In Christus Jezus. Het is allemaal in alle vrijheid je deel. Dat heeft Paulus ze ook allemaal staan vertellen, die gelaten. In die gemeente. En ze waren er ongelooflijk gelukkig en blij mee geweest. Zelfs zo dat ze zeiden van, nou, jullie zouden je ogen hebben uitgerukt en aan mij gegeven. Misschien dat wijst op een oogkwaal van Paulus, dat hij een beetje bijziend was. Dat hij, misschien hoor, dat weet ik niet. Maar in elk geval, ze wilden Paulus wel van alles geven. Zelfs inderdaad hun eigen ogen als het even kon. En wat een enorme teleurstelling als Paulus dan te horen krijgt hoe dat daar gegaan is. Want wat zegt hij dan? Maar toen, als gij God niet kende, vers 8, diende gij degene die van nature geen goden zijn. En nu... Nu ken je God in Christus Jezus. Ja, veel meer. Je bent door God gekend. Hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb. Wees gij als ik, want ook ik ben als gij, broeders. Ik bid u. Gij hebt mij geen ongelijk aangedaan en gij weet dat ik u de zwakheid van het vlees te geven evangelie de eerste maal verkondigd heb. Moet je kijken wat Paulus hier zegt, deze gelaten, deze heidenen, die kwamen uit de afgoderij. Ze dienden die eerste beginselen. Ze leefden in de vrijheid van zonen, in die nieuwe schepping. En nu gaan ze weer die eerste beginselen opnieuw dienen. Ja, op een hele andere manier nu. Door zich te laten besnijden. En het onderhouden. Als je daar aan denkt, als je weet van ja, je hebt met die oude schepping gewoon niets meer te maken. En je gaat je dan weer helemaal richten naar sabbatten. En dat wordt je hele denken. Wat mag je wel en wat mag je niet eten? Ja, ik kan nog meer noemen, maar dat ga ik nu even niet doen. Ja, misschien moet ik het gewoon wel doen. Gewoon het feit dat mensen heel erg druk kunnen zijn in de lijdenstijd. En zich van alles en nog wat ontzeggen. Je mag wijn niet meer drinken, er mag geen seks meer zijn, weet ik wat allemaal. Omdat je in de lijdenstijd bent. En op die manier... Ja, iets wil bewerkstelligen. Je laat zien dat je dat evangelie van de kracht van de opstanding van Jezus Christus gewoon niet ziet, niet gekend hebt. Het dienen van jaren, dagen, maanden, weet ik wat allemaal. Paulus zegt het ook tegen die Colossenzen. Pas er nou voor op. Want dat is ons evangelie niet. We zijn een nieuwe mens geworden in Christus Jezus de Heer. En dat is ons leven en dat hoort ons gewoon genoeg te zijn. Elke dag van het jaar is het lijdenstijd, als je er zo tegenaan wil kijken. Maar elke dag van het jaar is ook opstandingstijd en dat nieuwe leven. En daarin vinden we onze rust en ons geluk, onze vrede, jegens God en jegens elkaar. Het geloof door de liefde werkende. En dat zit hem niet vast op bepaalde tijden of momenten van het jaar. Het zit hem ook niet vast op wat je wel en wat je niet eet op bepaalde momenten van het jaar. Dat hoort allemaal bij die oude wereld, die eerste beginselen. Die wij zijn afgestorven door de dood. Dat hoort ook dus bij dat de doodsterven, of de wereld gestorven zijn, of gekruisigd zijn, zoals we net zien. Dat hoort er allemaal bij. En dan is dat nieuwe leven, dat leven in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Die eerste beginselen, die vind je dus behalve in Colossense, die vind je ook nog in de brief van Petrus. En dan zullen we gaan stoppen, 2 Petrus 3. En misschien is dat wel een inderdaad ook wel een mooie afsluiting. 2 Petrus 3. Beginselen, dat zijn stoicheia. En Petrus, die heeft het natuurlijk in 2 Petrus 3 over de laatste dingen. Ik lees vanaf vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag van God, waarin de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn beloften nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. Dus die nieuwe hemelen en nieuwe aarde met die gerechtigheid, dat is die nieuwe schepping. En wat gebeurt daar vooraf? Nou, die elementen, en dat zijn die stoicheia, dus die eerste, die dingen, die zullen vergaan, de elementen, de hemelen door vuur ontstoken zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Nou heeft Petrus het natuurlijk hier niet over de eerste beginselen van waar die Galaten mee geconfronteerd waren. Maar het is wel hetzelfde woordje. En je ziet, het woordje dat het heeft ook iets met die overgang van die oude schepping naar die nieuwe schepping te maken. Al die elementen die gaan eruit. En er komt echt een hele nieuwe schepping waarin die gerechtigheid woont. En nogmaals, in de dood en de opstanding van Jezus Christus hebben wij met die elementen in ons leven allemaal al afgerekend. En hebben we die nieuwe geest ontvangen en leven we al voorbij die periode in de geest. En leef je dus al in die nieuwe schepping.
En dat is openbaring 21.
Ja, feitelijk is dat ook openbaring 21, ja. Dus het is iets waar deze hele wereld nog doorheen zal gaan. Maar we mogen door het geloof mogen we deze dingen al zien. En in leven. En dat betekent dus ook geen besnijdenis, geen vooruit. Maar het geloof door de liefde werkende. En we weten die liefde, de liefde van God, is de vervulling van die wet. Dus dan is het eigenlijk allemaal weer rond en compleet. Het is alleen een liefde die de wet verder te boven gaat. Die de wet nooit zou kunnen bewerken bij ons. Die veel groter en veel hoger is. Omdat we zien dat God zelf zichzelf helemaal heeft gegeven voor ons. Heeft overgegeven. Opdat wij zouden leven door hem. Tot hier.